Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 71 van de invasie. En voor ons bevrijdingsdag, nog niet voor Oekraïne.
Nee, dat kun je wel zeggen.
Dat kun je wel zeggen, ja.
Ja. Maar de strijd die gaat wel in een hoge versnelling, lijkt het wel. Hè? Als je kijkt naar het aantal bombardementen, met name in de diepte, om Amerikaanse en Europese versterkingen aan te voeren, althans wapens aan te voeren. Spoorwegen, opslagplaatsen, die worden nu echt aan lopende band gebombardeerd. 200 tot 300 luchtaanvallen de afgelopen 24 uur, iets meer. Het interessante is dat ene meneer Kirby, dat is woordvoerder van het Pentagon, die heeft gezegd, ja, ze zijn niet echt goed in precisiebombardementen. Hmm. Want onze wapens komen toch aan. Nou ja, dat valt natuurlijk totaal niet te controleren. Ja. Maar ik weet wel één ding. Dat is dat de Russen altijd, eigenlijk vanaf de Golfoorlog van het begin van de jaren 90, buitengewoon hebben opgekeken tegen de precisie van de Amerikaanse bombardementen. Dat konden ze toen al, 30 jaar geleden. En dat kunnen de Amerikanen nu nog veel beter. Dat is ook een van de redenen waarom de Russen toch enigszins terughoudend zijn ten aanzien van de NAVO, omdat ze hier niet goed tegen op kunnen.
Ja. En weet je, er worden inderdaad behoorlijk wat spoorwegstations en rails gebombardeerd de afgelopen dagen. Ik las nu wel dat als je kijkt naar die hele zware wapens die nu geleverd gaan worden, hè, Amerika, Canada, Australië, 100 M777. En dat zijn eigenlijk getrokken houwitsers. Die zitten dus achter een truck. Hè? Mm-hmm. Want ik dacht dat ik van Weining had begrepen dat sommige dingen over spoor moeten. Maar dat Frankrijk levert dus 12 Caesar. Dat is ook zelfrijdend geschut. En die panzerhouwitsers van ons, die kunnen ook over de weg. Ja, toch?
Ja, maar het zijn enorme afstanden. Je gaat niet 1000 of 1500 kilometer rijden met zo'n ding.
Ja, maar ik hoop dus wel dat die dingen aan kunnen komen. En ik hoop ook dat het een beetje lastig is voor de Russen om van grote afstand daarop te schieten, op bewegende.
Ja, dat is altijd lastig hoor. Ja. Bewegende doelen zijn niet goed te raken, nog steeds niet. Dan moet je echt inlichting op de grond hebben. Dan heb je een forward air controller nodig. Dan heb je dus iemand op de grond nodig die een doelwit kan aanwijzen, die een vliegtuig naar zo'n doelwit kan geleiden. Dat is wat door de wacht genomen altijd wel gebeurd. Dus je zou ook dat kunnen doen uiteindelijk met drones. Hè. Dat is wel ook wel mogelijk. Maar nou ja, goed. Dat is wel allemaal lastig.
In Mariupol is de hel op aarde. Hmm. Ja. Er wordt gezegd dat laatste pocket van strijders. En er zitten nog 200 burgers onder de grond. Die worden nu aangevallen. Dus ik kan me niet voorstellen wat voor vreselijke dingen daar allemaal gebeuren.
Dat is wel interessant wat daar gebeurt. Daar is iemand van de presidentiële administratie ingevlogen. Ene meneer Sergei Kiryenkov. En de bedoeling is dat hij een soort, ja, weet ik veel, een overwinningsfeestje gaat organiseren. Ja, ja, ja. Dat is niet onbelangrijk. Want dat heeft namelijk te maken met de geruchten die er zijn, dat de status van Mariupol moet worden veranderd. Of het wordt getrokken bij een bezet gebied in de Donbass. En dan wordt daar een of andere draai aan gegeven. Het wordt gewoon geannexeerd en komt bij Rusland. Maar dat is op zich is dat natuurlijk wel interessant om even te volgen wat daar gaat gebeuren.
Misschien ook een goede prijs die Poetin kan claimen, ja, bij hun bevrijdingsdag, ja, aan de maan.
Nou, absoluut, absoluut. Ja. Dat schijnt ook zo dat er mensen worden geronseld die blij moeten zijn en moeten juichen als de Russische bevrijders daar binnenkomen. Maar in ieder geval worden de straten nu op dit ogenblik vrijgemaakt van lijken die daar nog liggen. Maar ze worden ook enigszins bereikbaar gemaakt. Dus er moet echt gewoon iets van een overwinning te zien zijn in Mariupol.
En heel misschien betekent dat, dit is heel speculatief wat ik nu zeg. Kijk, het gaat niet overal goed met de Russen. Hè? In Gerson hebben ze te weinig troepen om naar Zaporizhia en naar Kryvyi Rih te gaan. Kharkiv hebben ze, dus bij die omliggende dorpen, hebben de Oekraïners succes gehaald. Er zijn nu ook wel in Kramatorsk 3 airstrikes geweest. Maar goed, je zou dus misschien een scenario kunnen schetsen dat Poetin dan toch misschien 9 mei genoegen gaat nemen met wat hij hebt. En dat hij in Mariupol een prachtig feestje gaat doen.
Ja, maar kijk, weet je, we hebben het al vaker over gehad. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon een enorm succes claimen. Want het hele gebied vanaf de Krim, zuidkust, in oostelijke richting en dan naar boven. 1300 kilometer, dat heeft hij op een of andere manier toch bezet. Dus ja, je kunt moeilijk zeggen dat hij niks bereikt heeft in al die, tijd. En het feit dat het nu heel erg moeilijk gaat, duidt er inderdaad op dat er een soort padstelling dreigt te ontstaan. Maar dat kun je pas zeker weten over een paar weken, als je weet hoe die strijd zich echt gaat ontwikkelen. Maar hij kan, wat mij betreft, kan die al een enorme overwinning claimen. En zeker als je Mariupol bij Rusland trekt of iets nieuws creëert, dan zou dat heel goed kunnen.
Ja, en dan komt dus de vraag waar ik een beetje wakker van lig. Als je nou naar dat slagveld kijkt, dan denk je soms wel eens van, de Russen houden zich ook misschien nog wel een beetje in, omdat ze nog moeten herstellen. En doen, en met andere woorden, zouden ze misschien wachten, omdat namelijk in de Oekraïne gebruikt 100.000 artilleriegranaten per maand. Hè? En die zijn op binnenkort. En dan moeten ze die overgang maken van 152 mm naar de westerse 155 mm. Maar voordat die zware wapentuigen uit het westen aankomen, daar moet je ook nog minstens een maand of 2 maanden mee oefenen. Dus Rusland heeft ook wel een beetje haast nu om misschien genoegen te nemen dan met wat ze nu hebben.
Dat zou kunnen. Ja. Veel verder op dit ogenblik komen ze niet dan wat ze nu hebben. Ook als je iedere keer naar de kaarten kijkt, er zijn echt mooie kaartjes in omloop van wat Rusland hem eigenlijk verovert. De voortgang die ze maken, ja, dat is echt miniem. Dat is gewoon niet zoveel.
Ja, ze hoopten dus 200 kilometer in 20 dagen. Ze hebben nu na 28 dagen slechts 25 kilometer.
Ja, dat kan me voorstellen. Want dat betekent dat ze nog steeds die hele Donbass niet in bezit hebben. En maar nogmaals, we moeten ons niet alleen maar blind staren op de Donbass. Ze moeten ook kijken naar de rest die al wel bezet is.
Dat is veel.
Dat is echt heel veel. Ja.
Hey, zeg, op het diplomatieke front is het een beetje bijlegdag, lijkt het. Poetin heeft gebeld met Bennett, de Israëlische premier. Volgens het kantoor van Bennett heeft Poetin zijn excuses gemaakt voor de opmerkingen van Lavrov dat je prima een land onder leiding van een Joodse president kan denazificeren, omdat Joden ook nazi's kunnen zijn of iets dergelijks. En Oekraïne en Duitsland leggen het bij. Zelensky heeft met Steinmeier gesproken, de president. En Scholz en Steinmeier gaan naar Kiev.
Ja, de laatste is natuurlijk gek, want Duitsland is inmiddels een van de belangrijkste wapenleveranciers geworden van de Oekraïne. Ja. Dus als je dan nog niet bij weet te leggen, dan weet ik het ook niet meer.
Nou ja, de verhoudingen waren wel wat verzuurd, toch?
Nogal, ja. Dat kun je wel zeggen. Ja.
Ook vanwege het verleden van Steinmeier, dat hij minister van Buitenlandse Zaken was. Hè. Hij was natuurlijk heel erg een Poetins versteer. Maar goed, het is nu rechtgetrokken en de Duitsers leveren nu enorm veel panzerhauwitzers. En ook de munitie van beide Nederlandse panzers wordt door Duitsland geleverd.
Ja. Ik had nog een grappig verhaal. In de nieuwsbrief van de Eurasia Group las ik een leuk weetje over de Europese boycott op de Russische olie. Dat 6e sanctiepakket dat gisteren is geaccordeerd. Mm-hmm. En daarvan zeggen ze van, ja, het is vervelend voor Rusland, maar ze kunnen, we hebben het hier ook al over gehad, hun olie nog genoeg verkopen aan China en India. Dus India. Daarom steeg de olieprijs maar $4 per vat na het nieuws. Maar wat echt zou bijten is een verbod op handel en transport van Russische olie, omdat 95% van de verzekeringen op die vracht gaat via bedrijven die zich aan EU-regels moeten houden. Alleen, dan is de inschatting dat de olieprijs in één keer met $30 per vat stijgt.
Ja. Dus, ja, dat klopt. Dan als je niet meer kan verzekeren, dan kun je niet meer transporteren. Nou, dat klopt.
Ja. Maar die maatregel hebben we nog niet gehoord.
Nee, maar het is ook zo dat een land als India eigenlijk zit te popelen op die goedkope olie die voor dumpprijzen door Rusland op de markt wordt gebracht. Heeft een neutrale positie in dit hele conflict. Ja, en eet gewoon van twee walletjes. Hè. Aan de ene kant zijn ze goede maatjes met de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben wel gezegd, als je zo doorgaat, moet je toch eens kijken of daar consequenties aan moeten worden verbonden. Aan de andere kant hebben ze altijd nog steeds goede relaties met Rusland. Kijk, het interessante hiervan is dat die niet gebonden landen, hè, dat is een uitvinding van tijdens de Koude Oorlog. Dat was een club die nog bij Oost, nog bij West hoorde. Die club die lijkt aan een soort renaissance te beginnen.
Ja.
En een land als India is daar een zeer nadrukkelijk belangrijk lid van.
Hmm.
En dus je gaat nu zien, en dat zien we ook in de VN, in de algemene vergadering, dat niet gebonden landen een belangrijk, er zijn er 120, dat is een belangrijke machtsfactor zou dat kunnen gaan worden. Als die landen zeggen van ja, wij willen helemaal dit conflict niet, deze nieuwe koude oorlog tussen Oost en West.
En die landen zijn steeds machtiger. Ja. Er zijn er ook veel meer dan wij denken. Zuid-Afrika, Brazilië,
120 zijn het.
Mexico. Ja, het is echt heel veel. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, luister naar de Rackman Review podcast. Mm. Het gaat er fantastisch over. Dat is heel goed.
Okay. Hey, nog even een aardig. Nou ja, aardig. Ja. We hebben natuurlijk al vaak over kernwapens gehad. Er is een nucleaire oefening geweest in Kaliningrad.
Ah, ja.
Ik raad de mensen om toch nog maar even weer de kaarten bij te pakken. Is altijd wel goed hoor, om dat te doen. Want ja. A, zie je dan hoe ongelooflijk dichtbij Oekraïne is.
Ja.
En B, en dan zie je dus dat Kaliningrad eigenlijk gewoon
nog dichterbij is.
Ja. Nog dichterbij ligt en opsloten wordt door NAVO-gebied. Hè? Ja. Dus dat is wel belangrijk. Daar is dus een nucleaire oefening geweest. Het is gewoon eigenlijk een soort elektronische oefening, zoals dat dan heet. Dus je simuleert het. Je simuleert met een Iskander-raket. Dat is een mobiele ballistische raket. Dus een ballistische raket is een raket die in een boogje vliegt. Ja. En daarmee zijn aanvallen uitgevoerd. Nou, dat zijn echt aanvallen geweest die je typisch kunt associëren met gevechtsveld. Dus vijandelijke lanceerinstallaties, vliegvelden, infrastructuur, commandoposten en dat soort dingen. Typisch wat je kunt doen met kleine kernwapens en met zo'n Iskander-raket. En daarna, ook interessant, heeft een oefening plaatsgevonden om degenen die die raketten hebben ingezet in veiligheid te brengen, omdat er gesimuleerd werd dat er een tegenaanval kwam van, nou, dat moet alleen maar de NAVO zijn, want iemand anders kan dat niet doen. Ja.
En we moeten dus bedenken dat dat is een middellange afstand, hè, toch?
Ja.
En daar hebben wij niet meer.
Nee, want dat is het INF-akkoord.
Ja.
En kijk, het hele punt is met dat INF-akkoord. Dus stel je hebt een wapen van 1500 dat 1500 kilometer ver kan vliegen. Dat mag Amerika of dat mag Frankrijk niet in Europa stationeren. Daarmee zou je, dat mag trouwens nu wel, omdat die INF-akkoord niet meer bestaat. Want daarmee zou je natuurlijk Rusland kunnen bedreigen. Dat was bedreigend. Maar de Russen zelf, die hebben natuurlijk een enorm geografisch voordeel. Die kunnen ze gewoon die dingen aan de grens zetten. En dan komen ze echt een heel stuk verder. En dat maakt die situatie totaal anders.
Ja, gelukkig kan een Patriot, kan dus een Iskander-raket afschermen, pakken, vangen.
Ja, dat schijnt zo te zijn. Hoewel de geleerden, maar daar moeten we echt eens een keer met de echte experts over gaan praten, het daar ook niet helemaal over eens zijn wat mogelijk is.
Ja. Misschien haal je er maar eentje van de twee of van de drie.
Ja, dat is niet genoeg dan.
Ja.
Hey, nog over geleerden gesproken trouwens. We spreken morgen Petra Berkhout van Wageningen Economic Research over dit conflict en voedsel. Volgens mij was dat jouw idee, Rob.
Ja, kijk, nou ja, er is vandaag een studie verschenen van het Global Network Against Food Crisis. Waarin wordt gezegd dat 193 miljoen mensen in 53 landen nu te kampen hebben met zeer ernstige voedseltekorten. Dat is 26% hoger dan het record in 2020. En deze oorlog die zorgt ervoor dat de voedselprijzen gigantisch omhoog gaan.
Ja.
En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat er in Oekraïne, wat zo ongeveer toch met Rusland de graanschuur is van de wereld, dat er geen voedsel meer kan worden verbouwd in Oekraïne. Althans niet de kwantiteit die we daarvan gewend zijn. Maar daarnaast moet je constateren dat Natuurlijk ook gewoon er een situatie ontstaat dat die prijzen hoger worden door de enorm hoge energiekosten. En ga zo maar door. Ook kunstmest komt natuurlijk ook uit een aantal van die landen, Rusland, Belarus. Dat maakt enorm hoge prijzen en dat heeft geweldige consequenties voor de veiligheid in de wereld. Ja. Dus daar moeten we eens even gaan praten van hoe dat precies uitpakt.
Ja, zeker.
Nou, tot morgen dan maar.
Ja, tot morgen, jongens.
Hey, ik ben Talita. En ik denk dat jij wil weten wat er speelt. Daarom maak ik samen met Mark de Nieuwsdag. En we hadden het erover. Het is geen entertainment, maar het is wel heel fijn om naar te luisteren. Het is ook gewoon een hele goede podcast. Met elke dag relevante en interessante gasten die een uitgesproken verhaal houden. Dus voor elke dag een gesprek met een hoofdpersoon uit het nieuws. Abonneer je op de Nieuwsdag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.